Het woord wijst de weg door de duisternis heen. Ik denk dat ik u niks nieuws vertel. Bovendien, u hebt het net een paar keer gezongen. Dus het mag niks nieuws zijn. Toch blijkt dat dat voor velen in de praktijk een wat problematische uitdrukking is. Maar daar wilde ik het wel met u over hebben. U weet, wij trekken ons normaal heel weinig aan van het kerkelijke jaar. Maar ja, volgende week is Pinksteren en dan ben ik hier niet. Misschien u wel, maar ik niet. Dus we zullen het vandaag maar dan toch maar hebben over Handelingen 2. Eens in het jaar moet dat toch kunnen. Hoewel, misschien volgende week in de tent zou ook een optie zijn. Hè? Handelingen 2. Ik neem aan dat u de geschiedenis langzamerhand kent. En een wat legendarische geschiedenis langzamerhand. Omdat de gebeurtenissen die daar vermeld worden tot vandaag aanleiding geven tot heftige discussie. Voor zover dat nog toegestaan is, want u weet, dat mag ook al niet meer. Heftige discussie, want ja, we moeten toch allemaal vriendelijk en aardig en tolerant zijn. En iedereen heeft zo zijn eigen ideeën, dat hoort tegenwoordig ook zo. Want er zijn vele manieren om de waarheid kwijt te raken onderweg. En dat is nou juist waar het feitelijk in de Handelingen 2 over gaat. U weet toch wat het is? Vroeg of laat worden we weer geconfronteerd met Handelingen 2. En dan zegt iemand, we moeten terug naar Handelingen 2. En aan de andere kant, u weet wel, de second chapter of Acts. Dat is soms, het rijmt ook nog mooi. Het is de second chapter of Acts. Je kan altijd je muziekgroep er nog naar noemen. Maar goed. Second chapter of Acts. Handelingen 2 heet dat bij ons gewoon. En iemand zei, je moet daarna terug. Nou, die dagen als van alles. Ik heb er ook gekend, want ik ken niet zoveel mensen meer langzamerhand, maar ik heb er ook gekend, die leren precies het tegendeel. Die zeggen, nee, we moeten daar niet naar terug. Dat is al zo lang geleden. We moeten toch vooral progressief zijn. En de aardigheid ervan is dat zo'n discussie natuurlijk precies zo gevoerd wordt in de wereld om ons heen met een Bijbel dicht. Want je hebt een categorie mensen die is conservatief en die wil vasthouden aan het oude. Dat noemen wij rechts. En je hebt een categorie die is progressief, die willen de vooruitgang. Dus het moet vooral niet bij het oude blijven als het maar verandert. Kan niet schelen in welke richting. En dat heet progressief. En wij noemen dat links. Eigenaardig genoeg. Maar, en dat heb je dus in verband met de Bijbel, heb je dat ook, want het is gewoon de menselijke aard. Hè? Sommigen willen de dingen laten zoals ze zijn, anderen hebben daar geen vrede mee met de dingen zoals ze zijn. En dus die willen de zogeheten vooruitgang. Dat diezelfde vooruitgang in de praktijk dikwijls achteruitgang is, valt hun nooit op. Als het maar beweegt in een onbepaalde richting, zo is dat ongeveer. En dat heb je met Handelingen 2 ook. Ik ken er zelfs die beweren dat de discipelen hier in Handelingen 2, met name Petrus, in zijn toespraak ook in Handelingen 2, dat die discipelen niet eens wisten waar het over ging. En dat ze zelf de draad kwijtraakten. U kijkt me nou aan of u dat nog nooit gehoord. Nee, hebben we dat nooit gehoord? Jawel, die gaat als volgt. Petrus die begon zijn toespraak met een lezing uit Joël 2. En hij zei, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En de zon zal veranderd worden in duisternis. Vers 20, allemaal uit Joël 2, het laatste gedeelte. En aangezien deze dingen niet gebeurd zijn, wist Petrus dus niet waar hij het over had. En was hij volstrekt out of place met zijn schriftlezing. Hij wist het blijkbaar nog niet. Hoe het zat. Wat wist hij dan nog niet? Dan is het antwoord, nou, hij wist niet wanneer de Heer wederkomen zou. En dan roept er altijd voor iemand, dat weet toch niemand, ja. En dan is het antwoord weer, nee, maar Petrus dacht dat het in die dagen zou gebeuren. En daar was hij mee abuis, dat weten wij zeker, want we lezen het leven 2000 jaar later en het is nog niet gebeurd. Dus ja, heb je die nog tot zover? zit vol met vooroordelen. Het is een discussie die nergens op slaat. Maar doe maar weer. Geeft alleen maar blijk van... Nou ja, van... Laten we zeggen, toch te weinig schriftkennis. Ik aarzel om dat te zeggen, maar ja. Dat is het in de praktijk natuurlijk wel. Maar datzelfde geldt ook wanneer men zegt... we moeten terug naar Handelingen 2. Ik bedoel, dit, de gemeente is gebouwd op een fundament... gelegd door de apostelen en profeten. Dat is 2000 jaar geleden. En als het nu nog gebouwd moet worden... ja, dan toch hopelijk niet meer aan het fundament, mag ik hopen. Dat is toch ook wel weer geweest. Althans, volgens de Bijbel zelf. Dus ja, zo ligt het dus ook niet. En dan heb je nog het verhaal van dat... In het algemeen wordt gedacht dat op deze Pinksterdag de gemeente ontstond. Want dit is de verjaardag van de gemeente eigenlijk, Pinksteren. Wordt populair gevierd. Zo'n populaire dag ook voor allerlei zendingsorganisaties. Vooruit die aan de gemeente willen bouwen, want ja, dat is de verjaardag van de gemeente. En dan, ja, dan loop je toch tegen een heel groot deel van het christendom op... Omdat die geloven dat de gemeente, dat is immers de kerk, dat die al bestaat sinds Adam. Dus hoe kun je dan een verjaardag van de kerk hebben, of een stichtingsdatum van de gemeente, 4000 jaar na Adam? Want ja, in het Oude Testament heb je toch ook gelovigen, of hoe heet dat? Of religieuzen, of... Bekeerde mensen of zo, dan heb je daar toch kerk al. Dus hoe kan nou de Pinksteren de stichtingsdatum van de kerk zijn? Dan heb je dus een categorie die zegt, dat is ook niet zo. Want de kerk begint pas veel later, namelijk pas in Handelingen 28. Of nog later. Dat is dezelfde categorie die zegt, de Petrus wist niet waar hij het over had op de Pinksterdag. Hij zat er helemaal naast. Of hij wist nog niet beter. Iets dergelijks. Serieus allemaal deze dingen hoor. Ik noem geen namen vandaag. Het is mooi weer, dus gaan we niet doen. Maar dat zou kunnen doen. Dat zijn dingen waar wij toch elke dag tegenop kunnen lopen. Tegen dit soort ideeën. Hoe zit het dan wel? Ik moet u zeggen, nou, Pinksteren, het is niet de verjaardag van de gemeente. Dat niet. Gemeente, namelijk Christus zelf, de Heer Jezus, maakt deel uit van de gemeente... Die is het hoofd van de gemeente en dat is, sinds zijn opstanding, leert de Bijbel. Zodat als je dan toch een verjaardag van de gemeente wil vieren, dan is het niet eerste Pinksterdag, maar dan is het eerste Paasdag. Bovendien, als u wedergeboren bent, bent u wedergeboren door de opstanding van Christus. En niet door de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Maar Paasdag. Ik zal het nog een keer zeggen, nu iets uitgebreider. Wij zijn wedergeboren. Dat wil zeggen, we zijn lid van de gemeente op grond van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat was niet op Pinksteren, dat was op Pasen. Dus iets ingewikkelder dus nog. Dat staat er ook. Maar ik roep het hier door het jaar heen wel een paar keer. Hè? Die van de Heer verscheen op eerste paasdag aan zijn discipelen... In de opperzaal blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest over 50 dagen. Maar dat zei hij niet. Hij zei, ontvang de Heilige Geest. En tenzij anders vermeld, ik vind dat een prachtige uitdrukking, tenzij anders vermeld is dat dus op die dag gebeurd. Zie? En dat is ook gebeurd. Want uitstorting van de Heilige Geest is een andere term voor de opstanding van Christus. Want door de uitstorting van de Heilige Geest ontving de Heer Jezus Christus nieuw leven. Voor mij mag je het ook andersom zeggen. Door zijn opstanding werd de Geest uitgestort. Maar causaal kan je dat zo niet zeggen. Als u begrijpt wat causaal is tenminste, maar bedoel, het is een kwestie van oorzaak en gevolg. Wat Petrus hier zegt in Handelingen 2, brengt me terug naar Petrus' schriftlezing in Handelingen 2. Petrus zegt dat de Heer belooft dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En de strekking van de toespraak van Petrus, dat leg ik een andere keer weer eens uit, als het weer Pinkster wordt. De strekking van de toespraak van Petrus in Handelingen 2 is dat de eerste die die geest heeft ontvangen, het eerste vlees waarop die geest werd uitgestort, was het vlees van Jezus van Nazareth, die dood in het graf lag. En daarom stond hij op. Lees het maar 100 keer, die toespraak. Er komt niks anders uit dan dit. Maar men leest het gewoonlijk niet en na 1 tekst of na 2 versen is men de draad al kwijt. Of heeft men commentaar. Of vindt men dat Petrus het verkeerd doet. Of dat de uitspraken van Petrus moeten toegelicht worden. Enzovoorts. Maar dat is nergens voor nodig. Petrus zegt, God heeft beloofd dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En de eerste die het ontvangen heeft, is de Heer Jezus, die dus daardoor uit de dood is opgewekt. En als je ook die geest wil ontvangen, ja, dan moet je tot geloof komen en ontvang je diezelfde geest die God gegeven heeft aan de Heer Jezus. Sterker nog, dan geeft Jezus die geest aan jou. En dat staat er vervolgens. En vandaar het belang, maar ik ga hem niet lezen, het kost me te veel tijd nu, maar dan hebt u voorlopig wat te doen. Vandaar het belang van al die schriftplaatsen die door Petrus worden aangehaald vanaf vers 24 met betrekking tot de opstanding van de Heer Jezus. Hij zegt namelijk dat het in het Oude Testament is vastgelegd in de woorden van de profeten, met name in die van de aartsvader David. In de psalmen dus. Daar wordt de opstanding van de Heer Jezus aangekondigd. En God heeft hem opgewekt. En zegt erbij Petrus, hij haalt dat weer aan in vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt. Vers 33. Hij dan, en u weet, dan is samenvattend, hè? En concluderend uit het voorgaande. Het is ongeveer hetzelfde als dus. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat is de verwijzing naar Psalm 110, die in vers 34 uitgebreider komt, maar blijft bij vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heb je hem nog? Die sluit 100% aan bij de schriftlezing van Petrus, die begon in vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Op wie? Nou ja, in de eerste plaats op de Messias. Op Jezus van Nazareth, die bovendien daardoor de gezalfde werd. Want geest wordt uitgebeeld in zalfolie. En het feit dat hij die geest ontving, maakt hem tot de gezalfde. Dat wil zeggen tot de Christus. Dat staat hier ook, dan moet je nog 2 versen verder lezen. Ik lees even met u mee. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte, of namelijk de beloofde Heilige Geest, ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat wil zeggen, Jezus, die door God werd opgewekt uit vers 32, die heeft dit uitgestort, dat gij nu zit en hoort. En als u mij wat langer kent, dan weet u wat ik nu ga zeggen bij het woordje nu. Dat het namelijk niet betekent thans, maar dat het betekent inmiddels. Dat wil zeggen, nu is, als u het voor het eerst hoort, let goed op. Nu is hetzelfde als na. Vandaar dat in sommige dialecten wordt het uitgesproken als nou. Toch? Nee, niet straks, maar nou. Als de klemtoon op moet komen. Nu is bovendien een lastige letter. Met je mond een erg dicht. Nu. Maar als het harder moet, dan wordt het al gauw nou. En dat is het. Want het is na het voorafgaande. Na alles wat geweest is. Tot op heden, dat is nu. En een net woord daarvoor is inmiddels. Dat een raar woord is natuurlijk als je erover nadenkt, maar dat doet er nou niet toe. Dat wil zeggen, hier staat dat die geest al eerder was uitgestort, maar wat er op die Pinksterdag gebeurt is dat ze dat zien en horen. Wat niet normaal is, want geest kun je niet zien en ook niet horen. Dan is er wat geks aan de hand als je geest kunt zien en horen. Het heet nou juist geest. Gas is etymologisch hetzelfde woord. Gas kun je niet zien en kun je niet horen. En als het wat doet, gas of geest, dan zie je de uitwerking ervan misschien, maar geest zelf kun je niet zien of horen. Men lezen Johannes 3. Daar is het vertaald met wind. Je moet toch wat? Het probleem van de vertalers. De wind blaast, de geest waait waarheen hij wil. Maar je hoort hem niet. Je kent hem niet, maar je hoort zijn geluid. Het resultaat daarvan. En dat is wat geest is. Hoe weten wij of de geest is uitgestort, als je geest niet kunt zien en niet kunt horen? Wel, aan de hand van deze tekenen die ermee gepaard zouden gaan. En als dat één keer gebeurd is, hoeft het daarna niet meer. Want dan is die gebeurtenis gemarkeerd en gekenmerkt, is een teken bijgezet. En vandaar die tekenen van die Pinksterdag. Vandaar dat het ook niet herhaald hoeft te worden. Hoewel sommige van die dingen herhaald werden, maar meestal niet. Hebben die ook nog, wat ik nu zeg? Hetgeen gij nu ziet en hoort, inmiddels. Want het was al gebeurd 50 dagen daarvoor. Door de opstanding van Christus. Heeft hij net gezegd, heeft hij net uitgelegd. Deze Jezus heeft God opgewekt. En dan zegt hij in één adem, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort wat gij inmiddels ziet en hoort. Dat is wat er gebeurd is. En mocht je nou denken dat ik iets nieuws sta te vertellen, dan moet ik je teleurstellen. Dit is oud, want het is minstens 71 jaar... Hoe oud ben ik? 71? Ik kan me het ook kwijtraken. Het is minstens 71 jaar oud. Ik heb nooit anders gehoord. Ik heb nooit anders geleerd. Ik ben een bevoorrecht mens, moet ik u zeggen. Ik ben me dat ook goed bewust, maar dat is niet nieuw. Want er zijn altijd mensen geweest namelijk die gedaan hebben wat ze moesten doen. En dus daar begon ik er straks ook over, eigenlijk over dat woord dat onveranderlijk is enzovoorts. Hè. Want dat is wat je zou moeten doen, is wat hier staat in vers 42... Dat is commentaar op de gebeurtenissen achteraf van die dag. Want het is één ding dat er hier mensen tot geloof komen. Dat wil zeggen, aanvaarden wat Petrus leert en dus aanvaarden dat God zijn belofte omtrent de uitstorting van zijn geest is begonnen te vervullen. Want er staat ook in Joël 3 niet, of Joël 2 niet, dat God in één dag zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Er staat dat hij het zou doen in de laatste dagen. Maar ja, daar is ook verwarring over, dat weet u. En ik roep al jaren, omdat ik het ook nooit anders geleerd heb, en omdat de Bijbel het zo leert, wij leven al 2000 jaar in de laatste dagen, want de laatste dagen zijn juist begonnen met de opstanding van de Heer Jezus en daarmee de uitstorting van de Heilige Geest. Daar zijn nieuwtestamentische tijden begonnen, de tijden namelijk van dat nieuwe verbond, dat inmiddels is aangebroken door het optreden, de verschijning, of hoe dat maar heet, van de middelaar van dat nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, gewoon de Christus dus. Dus één ding, dat men dat zou geloven, en dus zou wedergeboren worden door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3, en daarmee de Heilige Geest ontvangen zou, want dat is hetzelfde. Want als je die niet hebt ontvangen, kom je hem niet toe, immers. Dat is Romeinen 8, voor alle duidelijkheid dan maar. Maar het andere ding is, dat daarmee niet het einde bereikt is van een proces. Ik weet niet of u dat weet, maar in sommige zich christelijk noemende kringen beschouwt men dat als het einde van een proces. Dat wil zeggen als doel wat bereikt moet worden. Namelijk dat je zalig sterft. Of hoe men het maar noemt. Want ik weet niet hoe je dat noemen moet. Ik word er altijd wat verlegen van, maar dat is het idee. Het is een soort triomfantelijke advertentie die er dan in de krant staat. Die ik Tegenwoordig doen ze dat geloof ik ook niet meer, maar dat weet ik ook niet. Doen ze dat nog wel? Nou, in mijn krant niet dan. Maar goed, er is iemand overleden in de hopen des eeuwige levens. Ik heb het altijd wat triest gevonden, omdat wij het andersom beleven. In verwachting van eeuwig leven, daar leven wij uit. Dat is wat we dagelijks zouden leven, dat eeuwige leven. Omdat de Bijbel het zegt. Grijp naar het eeuwige leven. Hij zal uw sterfelijke lichamen, niet uw dode lichamen, uw sterfelijke lichamen levend maken. Is dat ook Romeinen 8? Of Romeinen 6 nog, geloof ik. Nou, in ieder geval, daar leven we uit. Maar voor sommigen is de bekering het einddoel van hun leven. Als ze dat bereikt hebben, zijn ze er. Dat nemen ze ons als evangelische ook kwalijk. Dat wij op jonge leeftijd al zeggen dat wij het einddoel bereikt hebben. Vinden ze niet eerlijk. Daar moet je je hele leven over doen. Maar dat is niet zo. Wat geleerd wordt is dat je tot geloof moet komen. Dat wil zeggen, het heet hier bekering. Met de term uit het Oude Testament. Bekeert u enzovoort. En daarna staat er in vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. Vanzelfsprekend. Ja, daar wordt ook moeilijk over gedaan, dat weet ik. Natuurlijk wordt er moeilijk over gedaan. Dit is Handelingen 2 en daar wordt dus moeilijk over gedaan. Dat is omdat het de basis is van de hele Bijbelse boodschap. Dus dan heeft men weer uitgevonden, ja, dat was toen zo, de doop. Maar Petrus wist hier nog niet beter. En als hij beter geweten had, had hij die mensen niet gedoopt, want Paulus heeft nooit mensen gedoopt. Oh ja, toch. Nee, maar daar staat in die tekst, hè? Is het in de brief aan Korinthe, als hij schrijft van, ik heb jullie toch ook niemand gedoopt. Zo, oh ja, toch, ik geloof dat hij die of die gedoopt, hij wist het ook niet meer. En men zegt daar dan van, ja, dat heeft hij toen gedaan, maar dat was in zijn begintijd, toen wist hij ook nog niet beter. Dat wil zeggen, de dopen, dat hoeft helemaal niet. En anderen zeggen, ja, maar doop is oud-testamentisch, want Johannes de Doper doopt en die leeft in oud-testamentische tijd. Dus doop is oud-testamentisch en wij zijn nieuw-testamentisch, dus we dopen niet. En die anderen zeggen, ja, maar ook het Nieuwe Testament is voor de Joden en wij zijn geen Joden, dus wij dopen ook niet. Verzend ze maar. Ik heb er nog een paar achter de hand, als u wilt, als u even tijd hebt. Maar beter van niet natuurlijk. En toen was er ook nog iemand die zei, ja, in Christus gedoopt. Ja, zie daar is water. Lezen we een paar hoofdstukken verder, het lijkt me duidelijk genoeg. Kunt je overal onderuit willen kletsen, maar dat moet je domweg niet willen. Dit is wat er verteld wordt. Ze werden gedoopt, er staat ook niet dat ze allemaal op diezelfde dag gedoopt werden. Want dat gebruikt men dan ook als argument, zo van dat, je kan er niet 3000 op een dag dopen. Ik heb nog een paar van die voorbeelden, maar het lijkt me niet verstandig om dat nu te noemen. Per slot is het de maand mei, dus dat kan niet. Maar je kan er niet 3000 op een dag dopen. Maar er staat toch niet dat het op één dag gebeurde? Nou ja. En er werden op die dag toegedaan, tot hen hebben ze erbij gezet. Dat is een misverstand van de vertalers, ja. Van die uit Dordrecht, zal ik maar zeggen. Heel begrijpelijk, maar ze zitten ernaast. Ze werden niet toegedaan tot hen, ze werden toegedaan tot Christus. Zie? Datzelfde geldt er aan. Nu, heb je een pen bij de hand? Datzelfde geldt ook voor vers 47, de laatste woorden van dit hoofdstuk. Ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk en de Heer deed dagelijks. Dan staat het tot de gemeente. Dat staat er niet. Ja, misschien in de tekstus receptus, maar die zit ernaast. Dat staat er niet. Er staat, de Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Dus dat tot staat er wel, maar dan wordt het toe. En het woord gemeente staat er echt niet bij. Het woord gemeente komt pas de eerste keer in Handelingen voor in hoofdstuk 5 vers 11. Heb u die? 5 vers 11. Er staat het woord gemeente, Ecclesia, in Handelingen voor de eerste keer. En nu ik daar toch ben, lees ik ook maar even vers 14. Dat was ik allemaal niet van plan, maar toen maar. Vers 14. En er werden meer en meer toegedaan den Heere, die geloofden. Het woordje die staat op de verkeerde plek in de Statenvertaling. Dat staat niet voor den Here, maar daarna. En dat maakt een groot verschil. Er werden meer en meer toegedaan den Here. Dat wil zeggen, er werden meer en meer aan de Here toegedaan. En de vraag is, en wie werden er aan de Heer toegedaan? En dan is het antwoord, die geloofden. Heb je dat? En waarom het hier en daar wat anders terechtgekomen is in de Statenvertaling. Waarom dat is? Ja, dat is om vanwege de leer van uitverkiezing. Die steekt daarachter. Maar goed, dat is een historisch gegeven waar ik me nou maar niet in zal verdiepen. Maar het idee is dan dat God mensen greep en dan toevoegt aan de Heer of aan de gemeente. En daardoor komen ze tot geloof. Maar dat is niet waar. God neemt de gelovigen en geeft ze aan de Heer. Zie? Niemand kan tot mij komen, zei de Heer, tenzij de Vader hem trekken. Dat is waar. Maar de Vader trekt allen die geloven en geeft ze aan de Zoon. Men leest Johannes 17, het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Waar de Heer het heeft over degene die gij mij gegeven hebt. En ieder die gelooft wordt gegeven aan Christus. Andersom wordt trouwens ook gezegd, Christus wordt gegeven aan de gemeente en daarmee aan een ieder die gelooft. Dat zijn de laatste versen van Efeze hoofdstuk 1, overigens. Maar terug naar Handelingen 2. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En er werd op die dag toegedaan tot de Heere uiteraard. Omtrent 3000 zielen, mensen. En dan staat er van die 3000, maar dan komt het volgende punt. Hè. Het is maar niet dat men tot bekering komt of tot geloof komt. Het is, zij waren volhardende, wat een fraai woord is, volhardende. Want het veronderstelt dat het toch met enige moeite gepaard gaat. En dan zeg ik het met een understatement. Want als het hard is met een D, dan wil het zeggen dat het moeilijk is. U weet wel, hardleers, hardhorend, enzovoorts. Als het harder is, is het moeilijker. Dus als iemand zegt, je rijdt wel erg hard, dan zeg ik, nee, ik rijd niet hard, ik rijd snel. Dat is niet moeilijk. Hè? Dat is een verschil. Hard. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Wie hadden daar dan bezwaar tegen? En wat was de vijand? Hoe komt het dat men daarin moest volharden? Je kan er ook gewoon bij blijven. Maar hier heet het volhardende. Dat betekent dus dat het tegenstand was. Tegen wat? Ze waren toch al bekeerd, ze waren toch al wedergeboren. Ze waren niet van de Pinkstergemeente, dus ze hadden ook de Heilige Geest meteen ontvangen. Sorry dat ik het weer zo lomp zeg, maar ja, anders moet ik daar uitgebreid op ingaan. Natuurlijk hadden ze de Geest ontvangen. Als je Geest ontvangt, ontvang je leven. Welk leven? Het leven van Christus. Hoe ontvangt een mens leven? Door geboorte. Wedergeboorte is hetzelfde als het ontvangen van de Heilige Geest. Vandaar, als je die geest niet hebt van Christus, kom je hem niet toe. Romeinen 8, zoals gezegd. Er is niks moeilijks aan. Maar als je daar dan één keer bent, zal ik dan maar zeggen, wat dan? Wat daarna dan nog? Kan iemand je het afpakken dan? Nee, het is eeuwig leven. Dat kan niemand je afpakken. Dat kan je ook niet kwijtraken. Daarom heet het ook eeuwig leven trouwens. Nee, of dat een theologische kwestie, ik denk het niet, het is een taalkundige kwestie. Makkelijk zat. Als het eeuwig is, kan je het niet kwijtraken. Dat is wat het woord betekent, immers. Bovendien, wat heb je eraan als je wedergeboren wordt, als je dat leven ook weer kunt kwijtraken? En hoe raak je leven kwijt? Door te sterven. Het leven van Christus heb je gekregen. Met Christus opgewekt. En dat zou je kwijt kunnen raken. Dan heb je toch iets niet begrepen. Nou ja, goed, dat geeft niet, daarvoor zijn we hier, voor dat soort dingen. Maar er staat, zij waren volhardende in de leer der apostelen. Men zou meteen lezen dat dat dus de bedoeling is. En dat het moeilijk is. Maar dat het wel de bedoeling is, in de leer der apostelen. En dan komt er iemand en die komt ons vertellen dat die apostelen, ja, dat waren maar, wat waren het ook alweer, boeren en vissers. Hij staat in de boeken, hoor. En anders wel op internet. Er waren maar boeren en vissers, die hadden weinig opleiding genoten, wisten die veel. Wij weten het tegenwoordig beter. Hebben jullie dat nog? Een variant daarop is ook nog, en Jezus was ook maar een carpenter, zoals het lied zegt. Nou ja, was ook maar een timmerman, wist die veel. Want de echte Messias komt pas later. Jezus was hooguit de voorloper daarvan. Dat is de leer van de Maitreya. Die zit te wachten. Nou ja, van de duivel zelf dus, maar toen maar weer. Officieel dit, hoor, ik verzin dat echt niet. Maar er staat, ze waren volhardend in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. Want let op wat er staat, hè, volhardend in de gemeenschap. Wij als kinderen gods, zij als kinderen gods, gelovigen, wedergeborenen, werden toegevoegd aan Christus. Volgaande vers, vers 41. Er werden op die dag toegedaan, dan vormen ze een eenheid. En het volgende vers, vers 42, zegt, en ze waren volhardende in die eenheid, in die gemeenschap. Wat dat betekent, kijk, in de eerste plaats, er staat dus gewoon vast dat iemand die gelovig is, verbonden is met de levende Christus. Wij hebben namelijk eeuwig leven ontvangen, we zijn wedergeboren, maar dat eeuwige leven wat wij hebben ontvangen vindt niet zijn oorsprong op de datum dat wij tot geloof kwamen. Ik zou trouwens niet eens weten welke datum het was. Hoewel er een datum was misschien, maar voor sommigen ook niet. Dat weet ik verder niet. Het leven vindt niet zijn oorsprong op het moment dat wij besluiten om tot geloof te komen. Het leven heeft zijn oorsprong gevonden in de opstanding van Christus. Want het is het leven van Christus waaraan men deel krijgt. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, wij als kinderen gods zijn één met Christus. Wij zijn één plant met hem geworden. Statenvertaling, Romeinen 6. We zijn met hem samengegroeid, zelfde vers, maar in de latere vertaling. Wij zijn één, wij zijn hem deelachtig geworden, of hoe dat maar heten mag. Kortom, wij zijn één met hem. Dat is wat in de praktijk bestreden wordt, algemeen, in christelijke kring. Omdat men daar uitgaat van uitwendige zaken in plaats van inwendige zaken. Eigenlijk van vleeselijke zaken in plaats van geestelijke zaken. En daarmee is men op grond van verschijnselen geneigd, ik zeg het nu toch weer netjes, geneigd te ontkennen die eenheid die er wel degelijk is. Wij hoeven niet ons best te doen om één te worden. Sterker nog, als wij ons best gaan doen om één te worden, zijn wij dus nadrukkelijk bezig om de eenheid die er is te ontkennen. Daar gaan we namelijk vanuit dat die er niet is. Dan. Dat moet je dus niet doen. Je moet er niet op uit zijn om kerkmuren af te breken. Nee, ze zijn er gewoon niet. Ik ken ze ook niet. Ik wil er niks mee van doen. Zie je? En ik heb mensen gekend, mensen tegengekomen onderweg. Die vonden dat niks, die vonden dat je kerkmuren moest afbreken. Maar zoals wij leefden, dat kon niet, want je moest er ergens bij horen. En dan moet je uitleggen dat je ergens bij hoort, maar dat telt niet. Dat erkennen ze niet. Zie? En dat is het ontkennen van de gemeenschap die hier is. Maar dat is wel de betekenis van wat hier staat. Ze waren volhardend in de gemeenschap. Wij zijn één in Christus, hoe verschillend we dan ook zijn. En Paulus zegt, nou, dat komt mooi uit dat we nog verschillend zijn ook, want dat geeft de gelegenheid om een verschillende plaats te hebben in de gemeenschap als zodanig, want de gemeenschap is één lichaam en in een lichaam zijn er eenmaal verschillende organen, zijn verschillende leden en zo is het ook met het lichaam van Christus en dit was 1 Korinthe 12 dus, waar ik nu terecht kwam. Onder andere dan, hè? Want er staat natuurlijk op meer plaatsen. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Laat niemand komen vertellen dat de leer van de apostel achterhaald is en dat met het optreden van Paulus ineens de leer van de apostel aan de kant geschoven wordt. Het is trouwens sowieso dwaasheid. Want we hebben van doen niet maar met leer der apostelen, we hebben van doen in wezen met God en zijn woord. En God komt niet terug op zijn woord. Helemaal niet, nooit. Soms staat het erbij, zelfs, hè, want met alle nadruk. En soms is het vanzelfsprekend en soms spreekt de Heer en zegt erbij, Jehovah is mijn naam. En dan denken we, ja, nou weten we wel hoe die heet. En het ontgaat ons waarom het erbij staat. Want de naam Jehovah betekent immers ik ben die ik ben. En in alle tijden verschillend vervoegd. Ik was die ik was, of ik was die ik zijn, zal ik zal zijn die ik ben en was en wat het maar is. Het betekent, de Joden weten dat, die zeggen, het betekent de eeuwige. In de zin van de onveranderlijke. En zijn woord is onveranderlijk. Dan staat er, het is een woord uit mijn mond uitgegaan en het zal niet wederkeren. Enzovoorts. Het staat gewoon vast, het wordt nooit achterhaald. Iemand zei, ja, maar de wet, dat is toch oud-testamentisch, dat is toch achterhaald? Ik zeg, nee, het is niet achterhaald, het is van tevoren gezegd dat het een tijdelijke zaak is. Hij heeft nooit het idee gehad om altijd te blijven. Enzovoort. Ik weet wel, dat kost me ook een hele bijeenkomst om dat enigszins uit te leggen. Omdat er natuurlijk toch staat, het is een eeuwig verbond, enzovoort. Moet je het woord eeuwig weer uitleggen. En weer zeg ik dan, ja, dat is ook niet een theologische kwestie, maar ook een taalkundige. Maakt het allemaal zo moeilijk. Maar het punt is gewoon, God heeft gesproken en daar komt hij niet door terug. En de leer van de apostelen is ook niet achterhaald. En de apostelen, inclusief Paulus, leren dat Christus de eersteling is van de gemeente. En dat ook in onze dagen nog steeds gelovigen worden toegevoegd aan Christus en daarmee aan een gemeente van eerstgeborenen. Dat wil zeggen, de eerste categorie van gelovigen sinds het aanbreken van het nieuwe verbond en dus sinds de opstanding van Christus. En daar blijven wij bij. Inmiddels is er niks veranderd. Wel in de opvattingen van mensen, wel in theologische opvattingen, wel in omstandigheden, wel in dus de, laten we zeggen, in de kerkgeschiedenis. Maar ik weet niet, ja, kerkgeschiedenis. De enige echte kerkgeschiedenis die ik ken is natuurlijk die van Openbaring 2 en 3. Die weinigen kennen, maar dan zeg ik weer, ja, ik heb nooit beter geleerd. Er is niet beter, dat is het namelijk. Je vindt daar een kerkgeschiedenis uitgedrukt in die vorm van die 7 brieven. En wat je daarin tegenkomt, in elk geval, is dat hoe dan ook en hoe die gemeenten of die gemeentelijke tijdperken, hoe men zich ook gedraagt en wat voor praktijken of opvattingen men dan ook heeft. De Heer zegt, of de boodschap is daar ook, van de Heer, ik verander niet. Bij mij is er niks veranderd. En jullie wijken naar die kant uit en naar die kant, en dan heb je weer dit en dan heb je weer dat, enzovoorts. En dan kom je uiteindelijk in de 6e periode, die ik beschouw als inmiddels ook al gepasseerd, maar goed. Maar daar staat dan, omdat gij het woord mijn leidzaamheid bewaard hebt, enzovoorts. Nou, daar ging het al die tijd om. Of 2 brieven eerder, wie overwint, ik zal hem geven. Daar ging het altijd om. Om trouw te blijven in een veranderlijke wereld aan het onveranderlijke woord van God. En dat betekent inderdaad dat men trouw is aan de leer der apostelen. Bijvoorbeeld. Dat is inclusief die van Paulus. U weet toch hoe dat is? Als Paulus beschuldigd wordt van dat hij iets leert in strijd met de wet van Mozes, dan zegt Paulus, ik leer helemaal niks in strijd met de wet van Mozes. Het is in overeenstemming namelijk met de wet van Mozes, dat de wet van Mozes ooit een keer beëindigd zou worden. Het wordt binnen de wet aangekondigd. Dus het is niet in strijd met de wet. Hij zegt, weet je wat in strijd is met de wet? Als je vandaag predikt dat de mens onder die wet zou moeten leven, dan ben je pas een overtreder van de wet. Staat letterlijk in Galaten 2. Daar is niks veranderd namelijk. En in het algemeen zegt hij, wat ik predik is dat God die van alles gesproken heeft, zijn beloften vervuld heeft. En daar leven wij uit vandaag. Dat is niet in strijd met het verleden. Dat is in overeenstemming met het verleden, in overeenstemming met al wat God gesproken heeft. En dat is ook wat de apostelen prediken. En ook Paulus trouwens, ook in een brief die algemeen beschouwd wordt als een vroege brief van Paulus. Niet dat het mij iets uitmaakt, maar voor sommigen wel, maakt het wel wat uit. En dan zegt hij in Galaten 1, dat is vers 6 meen ik van Galaten 1. Dan zegt hij, ik verbaas mij erover, ik verwonder mij dat gij zo haast van... Galaten 1 vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast van degene, dat wijkende, dat mag ook, maar haasten is het werkwoord, vind ik ook prima. Dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft en overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. En daarna zegt hij... Maar er zijn sommigen die u ontroeren, in beweging brengen en het evangelie van Christus willen veranderen of verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Niettemin zijn er die glashard beweren dat Paulus later een andere evangelie predikte. Echt. Onbegrijpelijk zulke dingen. Het is woord van God en dat verandert überhaupt niet. En anders heb je het niet begrepen. En dat kan natuurlijk, maar goed. En dit is nu ook niet incidenteel, want de apostel herhaalt het met grote nadruk in vers 9. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Bovendien vertelt hij er nog bij dat wat hij dan... predikt of leert of onderwijst of hoe dat maar heten mag, dat hij dat inderdaad niet heeft ontvangen van de apostelen of zo, maar van de Heer zelf. Dat wil zeggen, het komt rechtstreeks voort uit het woord van God. Ik weet het, Paulus was een apostel en daarmee ook een profeet. Maar het punt is natuurlijk dat hij niet de menselijke leer predikt of een systeem in stand probeert te houden of zo. Hij is gewoon een dienstknecht van het onvergankelijke woord van God. En dat is ook wat hij later schrijft, ook aan de Colossenses. Een bediening bestaat uit het vervullen, heet dat. Het vervullen van het woord Gods. Niet het veranderen daarvan. Maar hij heeft het wel over de inhoud en de betekenis daarvan, enzovoorts. Kortom, wat wij lezen in Handelingen 2, is dat mensen tot geloof komen in de opstanding van Christus, waarmee dus met name deze profetie uit Joël 2 vervuld is geworden, althans een begin gemaakt is met de vervulling daarvan. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. En Christus is de eerste. En vervolgens zou men daarna blijven bij en volharden in de leer der apostelen. En die leer is in principe dit, namelijk... dat God de beloften in oud-testamentische tijd aan de vaderen gedaan hebbende vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft. Dit is geciteerd tamelijk nauwkeurig uit Handelingen 13. Dat was Paulus. En nu ik Handelingen 2 voor me heb liggen, had ik natuurlijk moeten lezen vers 39 hier. Twee versen eerder. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Voor iedereen. En zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Dat wil zeggen, overal waar het woord gepredikt wordt, is het bestemd voor iedereen die het horen wil. Dat staat later in Handelingen 17, dan zijn het weer de woorden van Paulus. Die zegt, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Enzovoorts. Inderdaad, voor alle mensen. En wat die belofte betreft, ja, dat is een belofte uit oud-testamentische tijd. Hier, meer specifiek, de belofte van de uitstorting, zo noem ik het dan toch maar, van de Heilige Geest, want dat zijn de voorgaande woorden. Uit het eind van vers 38. Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Belofte van wat? Belofte des Heilige Geestes. Maar dat is de term uit vers 33. Je kan het niet missen. En daarna kom ik weer vanzelf terug bij een paar zinnen die ik altijd gebruik. De vraag namelijk is, retoriek is dit, hè? De vraag, wat heeft God in het Oude Testament dan beloofd? En dan maken we een sommetje en dan blijkt dat als het niet al te persoonlijk was, die beloften, dan is het maar één ding gewoon. De komst van het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermozzelen. De komst van het zaad van Abraham, met betrekking tot eeuwig leven, uit de dood, uitgebeeld in Isaac. De komst van de zoon van David, we hebben het dan toch over zaad, dus vooruit maar. Zaad van David, die de troon van David zou vaststellen, dan wel herstellen, dat kan ook, maar dan vaststellen voor altijd. En een van die beloften is inderdaad de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat soort dingen weer, maar het is altijd hetzelfde. Het gaat maar om één ding, de komst van de Messias, van wie in het Nieuwe Testament nog staat, want Paulus schrijft dat aan Timotheus, nee, aan Korinthe geloof ik. Nou ja, die schrijft, zoveel beloften Gods als er zijn. Wat staat er? 1 Korinthe. Die zijn in Christus ja en die zijn in hem amen. Want het hele idee is dat hoe die beloften ook geformuleerd worden, het gaat altijd om één en hetzelfde ding. Nee, daar zit ook nog bij in de terugverzameling van Israël. Nee, niet van de Joden, van Israël. Van het hele volk, Israël. Ja, dat moet nog gebeuren. Is inderdaad wel, het zal gebeuren. Ja. In de beëindiging van de strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Moet ook nog gebeuren. En ze hebben er natuurlijk nog veel meer. Maar waar het maar om gaat is dat al die dingen niet op één dag plaatsvinden, maar ze worden fundamenteel vervuld in de persoon en het werk van de Messias. Dat is de opgewekte uit de dood. En dat is wat hier op die Pinksterdag gepredikt wordt. Niet wat hier op de Pinksterdag gebeurt. Wat er gebeurt is dat er gepredikt wordt. En dat er in de praktijk een begin gemaakt wordt met officiële verkondiging, want het is officieel, de officiële verkondiging van het evangelie. Hebben we die nog? Als je dan een verjaardag wil vieren, oké, dat is de verjaardag. Maar niet het ontstaan van de gemeente, maar het begin van de officiële prediking. En vergis u niet dat u niet verdwaalt in details. Want je kan natuurlijk zeggen, ja, maar dat is toch in Jeruzalem alleen nog maar. Dan zeggen, ja, wat had u dan gewild? Dat er eerst die 500 uit 1 Korinthe 15 of zoiets, dat die 500 eerst zich verspreid hadden over de hele wereld en dan op een afgesproken tijdstip dat ze in alle grote steden of dorpen, nederzettingen, overal in de kampongs in de wereld, dat ze dan het allemaal tegelijkertijd beginnen te prediken of zo. Je moet toch ergens beginnen? En oké, het begint inderdaad in Jeruzalem, waarvan trouwens gezegd was, het zal beginnen in Jeruzalem en dan geheel Judea en dan Samaria en dan de einde der aarde. Maar het is dus het begin van de prediking in en aan heel de wereld. Je moet toch ergens beginnen? Dan was het maar in de raag, broer. Ik heb het over het kapitool. Of we zouden geen namen noemen. Wereldzending staat er erachter. Te beginnen in Den Haag. Dan vanuit om maar. Ja. Je moet toch ergens beginnen? Er is geen punt van maken. Jammer, dit is in Jeruzalem. Of het is gezegd tot geen mannen van Jeruzalem. Of geen mannen van. Hoe het maar heel ze maar genoemd worden. Want dat maakt allemaal niks uit. Het is het begin van de prediking aan alle volkeren over heel de wereld. En het wordt geïllustreerd met een teken. Ze spreken namelijk meteen in tongen. In allerlei talen. En dat het meteen gemeentelijke waarheid betreft weten we ook zeker. Want we staan, we horen hen spreken. We horen hen de grote werken God spreken. Dat is vers 11, 2 vers 11. En de andere keer leg ik u weer eens uit. Dat grote werken God, dat dat betrekking heeft op de vorming van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. In Hebreeën 2, ja, Hebreeën 2 heet dat de grote zaligheid. Niet maar de zaligheid, de grote zaligheid. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven, welke begonnen zijn te verkondigd te worden door de Heer zelf, aan ons bevestigd is door de discipelen, degene die hem gehoord hebben, staat er dan, en de Heilige Geest medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten. En wat het mama's in Hebreeën hoofdstuk 2, dat is de grote zaligheid. Dat wil zeggen, dat is een zaligheid waarbij een mens niet maar, hoe groot het ook mogen zijn, maar niet maar behouden wordt, wedergeboren wordt, enkel en alleen op grond van genade, en daarmee eeuwig leven ontvangt, maar bovendien ook nog van de aarde gepromoveerd wordt naar de hemel. Daar moeten we het aanstaande zaterdag ook weer over hebben. Want de hemelse positie van de gelovigen, die wordt zelden begrepen, heb ik gemerkt. Dus we hebben het er nog een keer over. Op de contactdag in Apeldoorn, ja. Maar dat is grote zaligheid. Dat is maar niet wedergeboren worden en daarmee behouden zijn voor de tijd en eeuwigheid. Maar bovendien geroepen worden of uitverkoren zijn om te behoren tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en bestemd is als koninklijk en priesterlijk volk. De positie van de gemeente. Heb ik u dat wel eens? Ja, ik kan het wel even vertellen. Ik heb u wel eens vaker gezegd, ze roepen altijd dat de Grieken de uitvinders zijn van de democratie. En dan vertel ik erbij van, ja, dat is wel leuk bedacht. Maar de Griekse ecclesia, dat is het woord voor gemeente dus, hè. De Griekse ecclesia was weliswaar ecclesia, dat wil zeggen geroepen uit het volk. Maar niet door het volk, maar door de koning van bovenaf. En het aardige is dat wij in Nederland, toen Nederland als koninkrijk, maar het is in 2016, mag eigenlijk niet meer, maar toen Nederland officieel als koninkrijk begon, toen hadden we zo'n volksvertegenwoordiging, die door de nieuwbakken koning Willem I, inderdaad officieel door Willem I, verzameld was, namelijk de Raad van Notabelen noemden ze dat, geloof ik, toen. Als ik me goed herinner, 600 man, maar ik was er niet bij. Een van mijn voorvaderen wel trouwens. Die werden uit het volk geselecteerd. Die werden verzameld in de nieuwe kerk in Amsterdam. En die hebben toen met z'n allen hebben ze de grondwet goedgekeurd. Eerste grondwet voor Nederland. Voor het koninkrijk onder leiding van de Oranje Nassau's enzovoorts. En daar had je dus een volksvertegenwoordiging inderdaad van bovenaf geselecteerd. Later wilde Willem I dat ook doen met de Eerste Kamer, alleen de adel daarin zetten, dus niet gelukt. In Engeland hebben ze dat wel, de House of Lords. Maar de gemeente, want daarom vertel ik het, de gemeente is de volksvertegenwoordiging in het Koninkrijk van Christus, maar niet gekozen van onderaf door het volk, maar door de koning zelf eerst verzameld. Voordat hij zijn koninkrijk openbaart. En als de koning zich zal openbaren in zijn koninkrijk, dan openbaart hij zich samen met zijn ecclesia. Zijn notabelen, dat zijn u en ik dus, hè? De notabelen, ja. De notabelen. Dat is wat het woord ecclesia in het Grieks betekent. De raad vertaalt men het in de Statenvertaling als het niet de gemeente betreft. Maar het is de volksvertegenwoordiging van het volk, maar door de koning van bovenaf aangesteld. De restanten daarvan vind je nog in de zogeheten juryrechtspraak. Die kennen we in Nederland trouwens ook niet. Maar die is daarvan afgeleid. Dat wil zeggen dat in een rechtbank een jury het schuldig of onschuldig moet uitspreken. En die wordt inderdaad uit het volk verzameld, van bovenaf. Want de Ecclesia is de wetgevende en rechtsprekende vergadering van het Griekse koninkrijk. Maar dat is de gemeente. En het punt is dus, wij zijn niet maar gewoon, hoe ongewoon het ook wezen mag, maar wij zijn niet maar gewoon zondaren die door genade zalig geworden zijn. Wij zijn toegevoegd, omdat we nou eenmaal eerstelingen zijn, konden we ook niks aan doen, maar we zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen. Dat is predestinatie in de Bijbelse toepassing van de term. Alleen die heeft Calvijn ook niet geweten. Nee, ik zeg het niet als beschuldiging, ik zeg het als excuus voor Calvijn. Dat heeft hij niet geweten. Maar dit is Efeze 1 bijvoorbeeld. Daar staat dat wij in Christus gepredestineerd zijn, tevoren verordineerd zijn. Dat woord is het, predestineren. Tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. En de vertalers hebben het ook niet geweten. Ze hebben het dus vertaald met aanneming tot kinderen. Maar het gaat over aanstelling tot zonen, erfgenamen van de koning. Behorend eigenlijk dus, want dat is wat over gaat, eigenlijk dus behoren tot de koninklijke familie. Als je wilt mag het ook voor de gelegenheid priesterlijke familie zijn, want de koning is ook hoge priester. Hebben we die nog? Dat is waar het over gaat. En dat is de bijzondere positie van de gemeente als zodanig. Maar dat is wat de apostelen leren. Vind je ook in de brieven terug. Soms niet zo gedetailleerd, maar de strekking daarvan vind je wel degelijk terug. Wij maken deel uit van Christus zelf. Wij zijn niet maar zomaar zijn onderdanen, hoewel wij onderdanen zijn. Natuurlijk zijn wij dat, maar we zijn meer dan dat. Zie? Omdat we deel uitmaken van die gemeente, hoe heet het ook alweer in Hebreeën 12? De
gemeente van de eerstgeborenen.
Die bedoel ik, gemeente van eerst, maar er staat nog een woord, algemene vergadering staat ervoor. Dat is ook een term. Ik kom van de week nog voorbij. Algemene vergadering van de Staten-Generaal. Ze hebben weer iets geregeld met betrekking tot het Koninklijk Huis, was dat niet zo? Dat weet ik veel. Doet er ook niet toe. Dan zijn de Eerste en Tweede Kamer samen vergaderd en heet dus de algemene vergadering als aanduiding van de volksvertegenwoordiging als zodanig. En die term wordt inderdaad in Hebreeën 12 gebruikt. De algemene vergadering, namelijk de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Hoe duidelijk wil je het hebben? En dan komt er nog iemand vertellen, dat gaat niet over ons, want wij zijn geen Hebreeën. Nou, als je tot die gemeente behoort, dan ben je een Hebreeër hoor. Op die grond alleen al. Maar goed, die zal ik maar niet verder toelichten. Maar het punt is dus, men zou blijven bij de leer der apostelen, bij de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. En natuurlijk in de breking des broods, omdat breking des broods, ja, je kunt het opvatten als de aanduiding van wat wij het avondmaal noemen. Letterlijk, dus gewoon de avondmaalsviering. Maar u begrijpt wat ik wilde gaan zeggen, hè? Ik denk dat het veel belangrijker is nog te beseffen dat het gaat om wat daar de betekenis van is. Want ook dat letterlijke breking des broods of de zogeheten avondmaalsviering is de uitbeelding van de gemeenschap waarin wij leven. Wij zitten aan één tafel en de Heer zelf is aan het hoofd van de tafel, het is zijn tafel. En ik heb het nou niet meer over de avondmaalsviering, ik heb het over ons leven van elke dag. We maken deel uit van die gemeenschap, van die cultuur. Andere keer leg ik weer uit dat de tafel een beeld is van cultuur, van wat mensen bindt, hun wijze van leven. Zie? Zoals de Bijbel spreekt over de Joodse tafel die geworden is tot steek en tot valstreek en wat het maar was. Zo zitten wij aan één tafel. Dag in dag uit. En dat is de eerste betekenis van wat hier staat, waarmee ik de anderen niet wegredeneer of zo. Integendeel, maar men zal begrijpen wat het betekent. Hè? Volhard in de leer der apostelen, gemeenschap, breking des broods en de gebeden. En als u het mij vraagt, dan zeg ik ook elke keer, gebeden is de algemene term voor een leven gewijd aan de dienst van God. Ik blijf dat volhouden. Het is niet maar hardop praten, hoezeer je kunt bewijzen dat dat de betekenis is van het woord. De toepassing is die van in een dienstbare relatie staan tot de Heer. Dat is het Bijbelse gebruik daarvan. En daar leefden zij in. In gemeenschap. En het is opmerkelijk, want ik wijs u erop dat in vers 44 staat, allen die geloofden waren bijeen, eenheid dus, gemeenschap. Ze waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Dat zijn synoniemen dus, hè? Bijeen, gemeen. Vers 46, en dagelijks eendrachtelijk. Nog een synoniem. In de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen. Heb je er nog eentje? met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk en de Heere deed dagelijks toe aan die eenheid die zalig werden. Want die zalig worden aan die gemeenschap toegedaan, uiteraard. Hè? En dan nog even vers 46 specifiek. Dagelijks eentrachtelijk in de tempel volhardende. U wordt geacht te begrijpen dat dat in wezen hetzelfde is als vers 42. En zij waren volhardende in de leer der apostelen. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Want de tempel is de plaats van het onderwijs. De reden daarvoor is dat in de tempel de boeken, de schriften, bewaard werden en ingezien konden worden. Ja, want mensen hadden nou helemaal geen boeken thuis en ook geen internet trouwens, maar voor alle duidelijkheid. Als je wat lezen wilde, dan moest je of naar de synagoge of naar de tempel. Maar de tempel was de openbare bibliotheek. Was dé plek voor het onderwijs. En zo functioneert hij ook doorheen Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen enzovoorts. Al de methoden, en niet alleen in Jeruzalem. En dus in de tempel. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Waarin? In de leer der apostelen. In de schriften dus. Zie? En ze leefden in één gemeenschap, want het maakte hen tot één grote familie, waaraan men toegevoegd wordt door de Heer zelf. Nou ja, later lees je in Handelingen ook uitdrukkingen als dat ze bij de Heere zouden blijven met voornemen des harten, dat ze zouden blijven in het geloof. En in Marcus en Matthäus lees je over het woord dat terstond wordt ontvangen, maar het had geen wortel in henzelf en dan verdorde het weer. Kijk, daar gaat het over. Men blijft bij het woord, is de bedoeling. En dat is wat ons op het hart gedrukt wordt. De Heer zelf zegt, indien gij in mijn woord blijft, niet tot mijn woord komt, maar indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Daar hebben we nog een cursus discipelschap ook gehad. Toch?
Prediker 4, het laatste vers van Prediker 4 ben ik ook.
Dat is die van zijn liever nabij om te horen? Of?
Ja, bewaar je voet.
Ja.
Als je dat huis Gods ingaat en zijn liever nabij om te horen, dan moet je zoveel slag op te geven. Zij weten niet.
Ja, dat zijn de laatste woorden van. Wat was Prediker 4? Hè? Ja. Dat als men de tempel ingaat, dat men daar zou heen gaan om niet om een offer te brengen, primair. Dat doet elke zot, staat er. Staat er echt. Maar het zou zijn om te horen naar het woord van God, omdat dat daar bewaard en onderwezen wordt, logischerwijze. Men zou daarbij blijven. Aan de Korintiërs schrijft Paulus dat gij de inzettingen behoudt gelijk ik u die overgegeven heb. Bedoel? Dat blijft er niet. En in Colossense 1, dat gij blijft in het geloof, gefundeerd en vast, wetend van wie gij het geleerd hebt, maar die was dan weer 2 Timotheus 3. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Wij worden op voorhand, nou wij niet meer, maar zij, werden op voorhand gewaarschuwd dat er dus allerlei andere leringen onderweg zouden komen. Altijd meer mensen die zeggen, wij weten het nu beter, of de Heer heeft mij wat laten zien en dat moeten jullie allemaal weten, enzovoort. Maar echt, er verandert niks hoor. De wereld om ons heen verandert. En als wij één verantwoordelijkheid hebben, als kinderen Gods, is het vast te houden aan wat God geopenbaard heeft. Zwart op wit in de schriften. En ik blijf volhouden, ook als je denkt dat op grond van de schriften het een en ander veranderd is, dan moet ik toch zeggen, dan heb je iets niet goed begrepen. Dan markeer het ergens aan. Want God neemt zijn woord niet terug, God verandert niet van gedachten. Wat gisteren waar is, is vandaag ook waar. En wat 5000 jaar geleden waar was, is nu nog steeds waar. Daar verandert echt helemaal niks mee. En het idee van, wij moeten terug naar, of iets dergelijks, vergeet het maar rustig, wij moeten nergens naar terug. Wij zijn bij de Heer en we zouden trouw zijn aan de leer der apostelen en wat het maar was. En van de apostelen staat dat het de leer was van de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus zegt, ik zeg van mijzelf niks. Het enige wat ik leer en spreek zijn de woorden van mijn Vader en dat was het dan. Iets anders is er niet. En dat is wat de Bijbel erover te zeggen heeft. En ja, of het gedateerd is. Natuurlijk is het gedateerd, er staan jaartallen bij. Maar de aardigheid nou juist en de waarde van de Bijbel is dat het het woord van God is en dat het niet verandert. Het geleidt ons niet mee met verandering die van buitenaf, van een veranderende wereld, tot ons komt. Integendeel, het geeft ons inwendig de vastigheid om stand te houden en te blijven bij het woord dat God ons gesproken heeft. En dus te blijven bij de vervulling van de oudtestamentische beloften enerzijds, en anderzijds te vertrouwen op de betere beloftenissen van dat nieuwe verbond, waarover dan letterlijk de Hebreeënbrief spreekt. Dat is wat ik u allen toewens. En dat zijn misschien toch wel aardige woorden voor het geval wij ons de komende tijd niet zullen ontmoeten of zo. Maar ik hoop u binnenkort toch weer ergens terug te zien. En misschien volgende week zondag in de tent. Hier vlak in de buurt. Ja, de aardigheid is juist dat er helemaal niks verandert. Dat we gewoon trouw kunnen blijven aan de situatie zoals die is. En erop vertrouwen kunnen dat de Heer een werk aan ons zou doen tot op de dag van Christus. Ja. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat wij mogen doen wat u ons zelf hebt voorgehouden, namelijk de schriften onderzoeken. En daardoor te komen tot de Heer Jezus Christus, onze heiland, onze verlosser en zaligmaker. Degene die ons eerste uw geest heeft ontvangen en van wie wij op onze beurt diezelfde geest ontvingen en daardoor deel hebben gekregen aan dat opstandingsleven van Christus en aan alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. We danken u dat waar wij leven in een veranderlijke wereld, dat wij vastheid hebben gevonden en in navolging van zoveel generaties van gelovigen voor ons mogen spreken en mogen zingen over die rots die niet wankelt, waarop we onze levens mogen bouwen en van waar wij vooruit mogen zien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten in uw naam gesproken hebben. We danken u ook dat u ons dat woord hebt gegeven, niet alleen omdat we er zelf uit zouden leven, maar ook opdat we het zouden kunnen spreken. Omdat we een woord hebben, ook naar anderen toe, mogen getuigen, ook in navolging van zoveel generaties van u, die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Die ons getrokken hebt uit een onzeker bestaan en ons zeker hebt gegeven in uw woord dat niet wankelt en dat niet teruggenomen zou worden. We danken u daarom ook dat wij mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid. In het besef dat wij deel hebben aan de heerlijkheid van Christus zelf. Dat we als gemeente van eerstgeborenen zelfs een plaats hebben ontvangen in dat hemelse volk. En mogen uitzien naar die heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden als die zonen Gods zullen verschijnen waarop de wereld moet wachten. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij en richt u ons oog op u om Christus wil. Amen.